Goedemorgen, gemeente. Van harte welkom in deze dienst. Een bijzonder welkom aan onze broeders en zusters die thuis, nu of later, meekijken, meeluisteren via de kerktelevisie. Bijzonder welkom aan alle gasten in ons midden. Ik heb voor u één mededeling en dat is dat de eerste collecte vandaag bestemd is voor de vrouwendienst. En die collecte wordt van harte bij u aanbevolen. Dat was het. Ik mag u namens de kerkraad een gezegende dienst toewensen die we willen beginnen met het zingen van Psalm 91 vers 1 en 4 in de nieuwe psalmberijming. Er is gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. We spreken uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere onze God. Hij is het die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij is het die trouw blijft tot in eeuwigheid. Hij is het die nooit de werken van zijn handen loslaat. En hij is het die in ons midden aanwezig wil zijn. Daarom mag ik u namens de Heer onze God groeten. Er is genade, barmhartigheid en vrede voor u van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen Psalm 118 vers 1 en 6 opnieuw in de nieuwe psalmberijming.
Thank you.
We willen vanochtend met elkaar luisteren naar het woord van God. Schriftlezing is straks Matthäus 16, waar het gaat over de belijdenis van Petrus. En het vervolg daarop dat de Heer Jezus aan zijn leerlingen uitlegt dat hij naar Jeruzalem moet gaan. Dat hij moet lijden en moet sterven. En dat zijn leerlingen als het ware met hem meegaan. En wat dat dan betekent. Het volgen van de Heer Jezus. Wat dat betekent voor je leven. Als je achter hem aangaat. En dat is waar we over lezen in Matthäus 16. En dat is waar we over lezen in veel meer gedeelten in de Bijbel. En dan vooral het Nieuwe Testament. En dat is ook waar het om gaat bij Gods wil over ons leven. Dat is de vraag, wat betekent het nou om de Heer Jezus te volgen? Hoe ziet dat eruit? Wat doe je dan? Hoe leef je dan? En vanochtend willen we Gods wil beluisteren vanuit Romeinen 13. Ik lees Romeinen 13, vers 8 tot en met 14. Paulus schrijft daar het volgende. Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde. Want wie de ander lief heeft, heeft de gehele wet vervuld. Want de geboden pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is, worden samengevat in deze ene uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. De liefde berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden, bekleden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag. Ons onthouden van bras- en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u, bekleed u met de Heer Jezus Christus. En geef niet toe aan uw eigen wil die begeerten in u opwekt. Zo het volgen van de Heer Jezus door te leven uit de liefde en die liefde zichtbaar te maken in deze wereld. Dat is de opdracht die de Heer ons geeft. Dat is de wil van God over ons leven. Laten we in antwoord op deze lezing zingen Psalm 25 vers 2 en 6. Laten we danken en bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, we komen bij u. En we danken u dat u ons hier vanochtend bij elkaar brengt. Dat we samen mogen zijn hier in de kerk. Om samen te zingen en te lezen en te luisteren en zo u te ontmoeten. Want dat is het doel van ons samen zijn. Dat u in ons midden aanwezig bent en dat we u mogen ontmoeten. Dat we door uw Heilige Geest kracht ontvangen in onze zwakte. Troost in ons verdriet. Dat u het bent waar we naartoe mogen gaan voor al die dingen in ons leven waar we dankbaar voor zijn. Dat we in alle dingen die ons bezighouden van u door uw aanwezigheid kracht mogen ontvangen. Heren, dat is wat we nodig hebben en dat is wat u ons wil geven. En we bidden u dat we zo ook in deze dienst u mogen ontmoeten. Dat waar we hiervoor samenkomen, dat ook daadwerkelijk mag gebeuren. Misschien door de dingen die we zingen, misschien door de dingen die we lezen, misschien door iets wat we horen. We hebben het in dat alles nodig dat u bij ons bent. Want zonder u is het moeilijk om te begrijpen wat we lezen, om met heel ons hart te zingen. Zonder u zijn we maar een aantal mensen die samenkomen. En met u zijn we een levende gemeenschap van u, Heer Jezus. Maak ons tot een levende gemeenschap. Werk met uw Heilige Geest. En geef dat we zo u mogen ontmoeten in deze dienst. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen naar voren komen.
Goedemorgen. Ik ga er even bij zitten vandaag, vind ik wel zo gezellig. Hey, vorige week hè, zijn jullie in ieder geval in de kindernevendienst begonnen met de verhalen van het Paasproject. Klopt dat? Even goed nadenken. Weten jullie nog waar het misschien de vorige keer over ging? Nee? Nou, zal ik jullie een klein beetje op weg helpen? Iets met een palmtak, weet je het dan ook nog? Oh ja. En wat gebeurde er met die palmtak? Waarvoor was dat? Weet jullie niet? De Heer Jezus die komt in Jeruzalem, hè? En wat doen dan de mensen? De Heer Jezus ging op een ezel naar Jeruzalem toe, vanaf een berg. En wat deden toen die mensen? Weet je dat ook? Die mensen waren allemaal heel blij en ze hadden een palmtak in hun hand en daar gingen ze mee zwaaien. En toen riepen ze, Hosanna, de koning komt. Klopt, hè? Nee, gaat geen lampje branden? Hé, wat jammer. Dit is het Paasproject. En het Paasproject dat gaat over, ken je mij? En we gaan met elkaar de komende weken nadenken over hoe de Heer Jezus, nou, wie de Heer Jezus is voor ons. En wat hij voor ons wil betekenen. Nou, vorige week ging het dus over de palmtak. En vandaag gaat het over dat de Heer Jezus in de tempel komt. En als de Heer Jezus in de tempel komt, dan ziet hij daar dat het eigenlijk niet meer een heilig huis is van God, een huis van gebed. Dat wil de Heer Jezus graag. Maar wat is het eigenlijk geworden? Het is eigenlijk een soort van markt geworden, dat klopt. En ze zijn er allemaal dingen aan het verkopen, duiven om te offeren en allerlei andere dingen. En dan wordt de Heer Jezus eigenlijk wel, wordt hij daar blij van, denk je? Nee, hè? Nee. Wat zou er dan gebeuren? Ja, Anna? Hij gooit alles om. Maar deed hij dat omdat hij blij was? Of, nee, hij was heel erg? De Heer Jezus was heel erg boos. Jullie kennen het verhaal heel goed. Dan kan je straks samen met je Dinja het verhaal gaan vertellen. Hè? Maar wat wil de Heer Jezus dan wel in dat huis van God? Ja?
Bidden.
Bidden, heel goed, ja. Kijk, dat is de projectafbeelding. Hè? De Heer Jezus wil graag dat het een huis van gebed is. Dat het daar een beetje stil is. Dat het daar rustig is. En dat je daar dus eerbiedig bent. Zoals de Heer Jezus dat graag wil in het huis van hem. Zo willen we ook graag hier in de kerk. Dat als we gaan bidden, dat we dan stil zijn. En dat we eerbiedig zijn. Dus daarover gaat het verhaal van vandaag. En jullie zien daar ook de biddende handen. Hè, dus als je ook gaat bidden, dan wat doe je dan? Handen vouwen. En dan? Ogen dicht. Ik vind dat soms wel een beetje lastig, hoor, mijn ogen dicht. Soms dan... jij ook, ja, hè? Soms kijk ik wel eens even stiekem. En misschien kijken ook de grote mensen wel eens stiekem. Het kan ook, hè? Je kan ook bidden met je ogen open. Het hoeft ook niet altijd met de handen gevouwen. We gaan zo een liedje zingen en dat heet Ik neem even de tijd om bij u te zijn, Heer. En daar gaat het ook over bidden. Dan ga ik deze opplakken op de afbeelding aan de andere kant van de preekstoel. En dan zoek ik eigenlijk nog eventjes een stoere jongen of meisje die me even wil helpen daarbij. Oh, dat zijn heel veel vingers. Kom maar, jij mag.
Ik lees met u Matteüs 16, vers 21 tot en met 25. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. En veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden, ga terug achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Tot zover de schriftlezing. Laten we met elkaar zingen gezang 177, vers 1, 6 en 7. Het thema voor de preek is dus op weg naar Jeruzalem en na de preek zingen we gezang 442. Ja, geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus, het maakt niet zoveel uit welke sport je beoefent. Maar als je een wedstrijd speelt, zit daar ergens een moment van rust. Meestal op de helft. Dan heb je even de tijd om tot rust te komen. Je gaat naar de kleedkamer, je drinkt een kop thee of iets anders. En je kijkt even terug op de eerste helft. Soms moet er een coach even flink optreden. De boel weer even op scherp zetten. De boel door elkaar schudden. Om ervoor te zorgen dat het in de tweede helft anders gaat dan in de eerste helft. En dat moment is er om tot rust te komen. En dat moment is er om even weer je plek te bepalen. Wat gaan we doen, jongens, straks? En hoe gaan we ervoor zorgen dat het of nog beter gaat of dat we het goed gaan doen? En dat is niet alleen met sporten zo. Dat is eigenlijk in je hele leven zo, hè? Dat je zo nu en dan een moment nodig hebt om eens eventjes te bezinnen. Om eens even terug te kijken op wat je gedaan hebt. En aan de hand daarvan weer vooruit te kijken naar wat er allemaal nog gaat komen. Wat je allemaal gaat doen. Je hebt soms wat rust en wat afstand nodig om daardoorheen weer door te kunnen gaan. En in de Bijbel lezen we dat de Heer Jezus dat heel vaak doet. Rust zoeken. Vaak helemaal aan het begin van de dag, eigenlijk in de nacht nog. Want dat zijn de weinige momenten dat er niemand is die iets van hem vraagt. Dan gaat de Heer Jezus in alle rust bidden en bezinnen. En dan gaat hij bedenken wat er moet gebeuren. En wat hij die dag of in het vervolg gaat doen. Maar ook samen met zijn leerlingen probeert Jezus heel vaak de rust op te zoeken. In de Bijbel staat er dan, ze gingen naar een eenzame plaats. Maar welke eenzame plaats ze ook opzoeken met elkaar, Jezus en zijn leerlingen, er komen altijd mensen. Ze zijn nog niet aangekomen met hun bootje aan de andere kant van het meer met de gedachte, nou, dan laten ze ons even met rust. Of die hele groep mensen, die hele menigte is het meer al omgelopen. En ze zijn er weer. En als Jezus al die mensen ziet elke keer weer, dan gaat hij ze helpen. Dan gaat hij ze beter maken, dan gaat hij met ze praten. Want hij kan ze niet zomaar aan hun lot overlaten. En toch blijft die behoefte voor Jezus om met zijn leerlingen een moment te hebben om even tot rust te komen. En in Matthäus 16 zijn ze eindelijk zo ver weggegaan, zo ver in de eenzaamheid gekomen, zo ver bij die mensen in Galilea, bij dat meer, zo ver bij die mensen vandaan, dat ze inderdaad even een moment van rust hebben. Ze moesten er helemaal voor naar Caesarea Philippi, lezen we. En dat is helemaal het noordelijkste puntje van het oude Israël. En daar zijn ze aangekomen. En daar is Jezus met zijn leerlingen om eens even terug te kijken en om vooruit te kijken. Ze nemen de rust. En dit gedeelte dat we gelezen hebben is eigenlijk daarmee een soort van scharnier tussen het eerste gedeelte van Matthäus en het tweede gedeelte van Matthäus. Het vers waarmee het begint, vanaf die tijd, hoofdstuk 16 vers 21, is ook precies hetzelfde begin als je leest in hoofdstuk 4 vers 17. Als Jezus gaat beginnen met rondtrekken door Galilea, de mensen beter maken tot ze spreken, dan staat er precies die tekst, vanaf die tijd. En daarmee zien we dus dat hiermee eigenlijk een nieuw deel van het evangelie begint. In het eerste deel, wat dus loopt van hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 16. In het eerste deel gaat het om het bekendmaken. Jezus wil bekendmaken wie hij is. Hij toont zijn macht door te praten, door zijn woorden. Maar ook door wat hij doet, door de mensen beter te maken. Jezus toont zijn gezag. Hij stuurt zijn leerlingen erop uit om mensen beter te maken, om dezelfde dingen te doen als hij. Hij weerstaat zijn vijanden. Er komen steeds weer nieuwe fariseeën, schriftgeleerden die hem dingen vragen. Maar Jezus, die weet er altijd weer een weg uit te vinden. Jezus verkondigt het koninkrijk. Hij geeft gelijkenissen. Zo is het koninkrijk, zo ziet het eruit. En hij breekt het brood als teken van de komst van de Messias. En al die dingen die Jezus doet, die schreeuwen om aandacht. De mensen die zijn niet voor niets steeds bij Jezus te vinden. Want de mensen denken, wat gebeurt hier? Het is een hype. Jezus is een hype. En dan niet negatief, zo van, ja, het gaat zo weer over. Maar wel de beweging. Iedereen heeft het erover. En iedereen gaat naar Jezus toe. En iedereen wil iets van hem horen. En iets van hem zien. Het is een hype. Iedereen loopt achter Jezus aan. En iedereen denkt te weten hoe het zit. Dit moet Johannes de Doper zijn. Hij is terug uit de dood. Nee, het is niet Johannes de Doper, het is Elia. Nee joh, het is Jeremia. Wie het ook is, het is in elk geval een profeet. De meningen zijn er genoeg. Herkenbaar misschien. Zo gaat het er vandaag de dag toch nog aan toe. We weten precies hoe het zit. We horen iets. We lopen er met z'n allen achteraan. En iedereen denkt te weten wat er gebeurt. Maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dat is natuurlijk de vraag die speelt daar in dat evangelie van Matteüs. Maar wat is er nou eigenlijk gebeurd? Wie is Jezus nu precies? Dat weten de mensen niet. Ze zien dat er iets bijzonders is en dat hij van God komt. Maar wie hij is? Nou, dat is het doel van alles wat Jezus doet. Dat hij dat bekend wil maken. En dat is ook de reden dat Jezus hier in hoofdstuk 16 met zijn leerlingen zich terugtrekt. Nu eindelijk een plek heeft gevonden in Caesarea Philippi waar dat kan. Want Jezus wil weten of al die dingen die hij gedaan heeft nu eindelijk duidelijk zijn geworden aan zijn leerlingen. Of ze het hebben gezien en begrepen. Jezus vraagt het ze. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou ja, daar komen dus al die meningen naar voren. Maar dan, wie zeggen jullie nou dat ik ben? Zien jullie het, jongens? Zien jullie het? Nu we in de rust zijn. Nu we even afstand hebben genomen van al die mensen die van alles en nog wat van ons willen, van de hectiek. Zien jullie nu wie ik ben? Het eerste wat we hiervan kunnen leren natuurlijk is dat je soms afstand nodig hebt. Hè? Juist ook in zaken van het geloof. En dat dat van een heel groot belang is. Dat je in de hectiek van alle dag van alles en nog wat mee kan maken en kan zien en kan horen. Maar dat het nodig is om soms even een stap terug te zetten. En dat als we echt iets willen begrijpen van wat God doet in ons leven. Dat het ook van ons vraagt dat we als het ware met die bril naar ons leven kijken. Dat we even de tijd nemen om naar God toe te gaan zoals we dat net zo mooi zongen. Even een stap terugzetten. Tot rust komen bij hem om te kijken, wacht even, wat gebeurt er nu eigenlijk? Wie is God? Hebben jullie het gezien? Vraagt Jezus aan zijn leerlingen. Hebben jullie het begrepen? Wie denken jullie nou dat ik ben? En Petrus geeft het 10 punten antwoord. Helemaal goed. U bent de Messias. De Zoon van de levende God. Daar gaat het om. Dat is wat Jezus wilde horen. Dat is wat Jezus nodig had. Dat zijn leerlingen begrijpen wie hij is. Petrus spreekt zijn belijdenis uit. En die belijdenis is nodig als de afsluiting van deel 1 van het evangelie. Want Jezus heeft alles gedaan om te laten zien wie hij is. En nu die leerlingen dat begrijpen, want Petrus antwoordt namens de rest. Zo moeten we dat zien. Nu die leerlingen dat dus begrijpen en hebben opgepikt, nu kan Jezus verder. En dan kan dus ook deel 2 van dat evangelie beginnen. En waar deel 1 als het ware zijn hoogtepunt, zijn einde vindt in die belijdenis van Petrus, daar gaat deel 2 van het evangelie over het lijden. Vanaf die tijd is Jezus op weg naar Jeruzalem. Jezus is niet meer aan het uitleggen dat hij de Messias is, maar Jezus gaat nu uitleggen wat dat betekent. Wat het betekent dat hij de Messias is, want dat heeft Petrus wel begrepen, dat hebben die leerlingen gezien. Maar wat betekent dat nou? Nou, Jezus zegt het meteen, het is het begin, de inzet van deel 2 van het evangelie. Jezus maakt zijn leerlingen duidelijk dat hij naar Jeruzalem moest gaan, veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag zou opstaan uit de dood. Heel compact, in een paar woorden, laat Jezus zien wat er in de komende hoofdstukken, of voor de leerlingen en Jezus in de komende periode zal gaan gebeuren. Niet meer alleen maar wonderen om duidelijk te maken wie Jezus is. Nee, vanaf hier, vanaf Caesarea Philippi, helemaal in het noordelijkste puntje van Israël, gaat het nu in één streep door naar Jeruzalem. Naar het paasfeest waar Jezus moet lijden en sterven. En die leerlingen horen dat en ze begrijpen er niets van. Ze komen zelfs in opstand. En Petrus zegt tegen Jezus, ja, maar dat gaat niet gebeuren. Nou moet u geen vreemde dingen gaan zeggen, want dat zal God toch verhoeden. Ze begrijpen het niet. Maar vanaf hoofdstuk 16, vers 21, vanaf het begin van deel 2 van het evangelie is Jezus op weg. En op die weg zijn er momenten dat Jezus nog een keer die woorden herhaalt. Hij zegt het hier, kondigt hij zijn lijden aan in hoofdstuk 17 en in hoofdstuk 20 doet hij het nog een keer. En hij zegt steeds dezelfde dingen, maar die leerlingen begrijpen het steeds maar niet. Het past gewoon niet. Het gaat er niet in. En het kan zijn dat als je dat leest en iedere keer die reactie van die leerlingen ziet, dat je vandaag de dag daar naar kijkt en denkt, nou, kom jongens, een beetje de oren open, hè. Jezus heeft nu al 2 keer gezegd, dit is de 3e keer, nu wordt het wel tijd dat jullie een keer even mee gaan denken. Je kunt niet blijven zeggen van, nee, maar dat mag toch niet gebeuren. Jezus zegt het toch, luister nou. Op een gegeven moment zou het toch duidelijk moeten zijn, jongens. Toch is die houding die we misschien allemaal wel herkennen, dat je daarnaar kijkt naar die leerlingen en denkt, nou jongens, beetje suf hè, dat jullie dat niet aanzien komen. Het is niet terecht. Want als het erop aankomt, dan begrijpen wij het ook niet. Het is niet logisch, het past gewoon niet. Een God die zwak is, een God die zichzelf laat lijden, die zichzelf geeft om te sterven, dat is aanstootgevend. En ook wij willen daar ten diepste niet van weten. Kijk, wij weten wel meer dan de leerlingen, want wij weten hoe het verhaal afloopt. Maar misschien maakt het voor ons dat nog wel moeilijker. Want wij weten dat dat lijden en dat sterven, dat die dood leidt tot de verheerlijking. Maar daarmee blijft het lijden, het sterven van Jezus Christus wel nodig. En wordt het voor ons nog meer een mysterie. En ook, als we eerlijk zijn, iets wat aanstootgevend is. Want wij willen God niet die zich aan mensen overgeeft. Die zwak is. Wij willen dat niet. Als wij zingen, zingen we liever van Jezus overwinnaar. En dat is hij ook. Maar dat daar lijden bij komt kijken, dat past ons niet. Wij willen die woorden die Jezus spreekt. Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. We lezen het en we weten het, maar we willen het niet. Kruis dragen is niks voor ons. Ons leven overgeven is niks voor ons. We houden het liever zelf in de hand. Jezus laat ons zien dat het koninkrijk van God komt door het lijden heen. En als wij eerlijk zijn, ergert ons dat. En het laatste wat wij zullen doen is dat lijden opzoeken. En dat brengt ons bij het derde. Bij de verleiding die in deze tekst te vinden is. Want we begrijpen niets van Jezus' woorden. We willen ze in elk geval niet waar hebben. We kunnen ons veel meer voorstellen bij Petrus. Die tegen de Heer Jezus zegt, ja, maar dat zal toch niet gebeuren. God verhoede het, Heer. Dat zal zeker niet met u gebeuren. Zo, dat kunnen we ons voorstellen. Als we toch iets van God weten, dan is het toch wel dat. Dat hij dat toch niet zal vragen. Maar Jezus is nog duidelijker. Duidelijker nog dan Petrus. Jezus spreekt harde woorden. Ga weg achter mij, Satan. Petrus, die net nog zijn belijdenis sprak en van Jezus te horen kreeg, jij bent de rots, op jou zal ik mijn kerk bouwen. 4 versen verderop zegt Jezus tegen Petrus dat hij Satan is. Niet meer de rots van de kerk, maar de verleider. Wat is dat? Wat gebeurt hier? Nou, Jezus laat hier zien dat hij het zelf ook niet helemaal onder controle heeft. Jezus is God, Jezus is mens. Jezus is zelf op zoek naar de weg van zijn Vader. En hij weet hoe die weg gaat lopen. Hij weet dat die weg loopt door het lijden heen. En dat er heel veel obstakels zijn. Maar dat betekent niet dat die weg makkelijk wordt voor Jezus. Je ziet het eerder in het evangelie. Voordat Jezus begint met rondtrekken in Galilea, gaat hij de woestijn in. En in de woestijn komt ook de duivel, Satan, om hem te verleiden. En het hoogtepunt van die verleiding is dat Satan tegen Jezus zegt, hij neemt hem mee naar een hoge berg. En hij laat Jezus alle koninkrijken van de wereld zien. En Satan zegt tegen Jezus, als je nu voor mij knielt, dan zijn ze allemaal van jou. En dan ben jij heer over al die koninkrijken, over de hele wereld. Dat is een verleiding. En dezelfde verleiding, die komt hier terug. In feite gebeurt hier hetzelfde. Want hier zegt Petrus hetzelfde als wat de duivel zegt in Matthäus 4 in de woestijn. Dat is toch niet nodig. Die hele lange moeilijke weg van lijden en sterven, dat is toch niet nodig. Er is toch wel iets anders te bedenken. Kunnen we het niet anders doen? Waar gaat het om? Wat is nou de verleiding voor Jezus? De verleiding is om het even met de woorden van deze tijd te zeggen, om een shortcut te nemen. Zeg maar om de weg af te snijden. Om niet de hele weg van God te volgen, maar te zeggen, nou, waar willen we zijn? Waar zijn we nu? Boom, daar gaan we heen. Dat is een verleiding voor de Heer Jezus. En die verleiding is zeer reëel. Satan zegt het tegen hem in de woestijn, als je nu knielt, dan ben je al Heer. Dan kun jij je koninkrijk hier op aarde maken. Het is toch doel, koninkrijk van God moet toch komen? Als jij God bent, dan kun je het hier maken. En dan mag je zelf weten wat je ermee doet. Een zeer reële verleiding voor Jezus. Hier staat het plan van God met deze wereld onder druk en op het spel. De wil van mensen volgen is vaak anders dan de wil van God volgen. Dat is wat Jezus tegen Petrus zegt. Jij denkt alleen maar aan wat mensen willen. Maar ik kan dat niet doen. Ik moet de weg gaan die God mij wijst. Het kan niet anders. En voor ons is die weg van God en dat lijden is moeilijk te begrijpen. Wij kunnen namelijk niet vanuit God denken. Dat is voor ons onmogelijk. Maar Jezus ziet het en hij blijft staan in die verleiding. Hij zegt, dit is wat ik moet doen. En wat er gaat komen, weet ik niet precies, maar dat dit de weg van God is, dat weet ik wel. En hij zegt, als jullie serieus mijn leerlingen willen zijn, als jullie achter mij aangaan, dan moet je weten dat jullie hetzelfde staan te wachten als mij. En dat is niet altijd wat mensen willen en waar mensen naar zoeken, maar dat is wel wat God van je vraagt. Achter Jezus aangaan, door de kracht van God, dat betekent dat we ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, aan de kant zetten en kinderen van God willen zijn. En de vraag is, hoe zien we dat vandaag de dag? En ik vind het heel moeilijk om dat nou duidelijk voor u en voor jou toe te passen, wat dat dan betekent. We kunnen praten in termen als ja, dat mensen jou niet begrijpen. Of dat je soms andere keuzes maakt dan je collega's of je vrienden. Dat je niet in alles met ze mee kan doen. Dat kan iets van lijden zijn. Maar is dat nou, hè, vatten we dan de diepte van wat Jezus hier zegt? Ik wil het niet kleiner maken dan het is. Natuurlijk kan dat lijden betekenen. Als je niet kiest voor de dingen die vrienden, die kennissen, die buren wel doen. Als je je leven anders inricht, waarvan anderen zeggen, nou waarom doe je dat joh? Waarom kies je niet voor jezelf? Maar ik denk dat lijden voor ons ook nog wel heel ver weg staat. Ik las afgelopen week in het Kerkblad voor het Noorden, van harte bij u aanbevolen, in het Kerkblad voor het Noorden een stukje wat daarover ging. Christenen die uit China kwamen. En die de vraag kregen van Nederlanders van, joh, hoe zit dat eigenlijk met lijden en vervolging in jullie land? En die Chinese christenen, die keken heel vreemd. Want die hadden zoiets van, lijden? Ja, maar de een die was zijn baan verloren. De ander was in elkaar geslagen al een paar keer omdat hij christen was. En ga zo maar door. Dat was voor hun aan de orde van de dag. Dat hoort erbij. Dat is leven als christen. Dat betekent dat je op een hele grote afstand staat van wat heel veel andere mensen normaal vinden. En dat ze jou daar ook op afrekenen. En dan staat dat lijden voor ons wel heel ver weg. En dan is de vraag, ja, wat betekent dat eigenlijk? Lijden is deel van het leven van een christen. Een navolger van Jezus. Gelouterd worden. En dat willen wij niet. En daar kunnen we ook niet als het ware voor kiezen. Maar dat kan wel ons deel worden. En als we echt dicht bij de Heer Jezus leven, dan hoort dat bij ons leven. En dan zal dat vanzelf zichtbaar worden. En dan begint het misschien met het kleine lijden en misschien wordt het groter, ik weet het niet. Maar het gaat er wel om dat God ons daar de kracht voor wil geven. Dat we mogen vertrouwen dat door alles heen we met hem gaan. En dat God denkt in totaal andere beelden. Dat God denkt voor ons in onmogelijkheden. Dat het voor ons totaal onbegrijpelijk is. Maar dat we door het lijden heen wel naar de heerlijkheid gaan. Zoals Jezus dat ging. En dat als we achter hem aangaan in het lijden van deze tijd en deze wereld. En als we daarin op hem vertrouwen dat we ook met hem door de dood heen die verheerlijking mogen ontvangen. En dat dat hier en nu lang niet altijd zichtbaar wordt. En dat het leven van een christen niet altijd leuk hoeft te zijn en mooi en geweldig en voorspoedig. Maar dat het soms ook gewoon heel lastig kan zijn. En dat de dingen die ons overkomen niet dingen zijn waarvan we zeggen, nou dat maakt God. Maar wel ja, als christen kan ik niet anders dan doorgaan in het volgen van God. Want door alles heen zal zijn koninkrijk komen en zichtbaar worden. En als dat betekent dat wij moeten lijden, dan is dat niet te veel. Want dat is wat Jezus deed. En we hoeven het niet op te zoeken, we hoeven niet onszelf zo moeilijk mogelijk te maken. Maar het gaat erom dat we gericht zijn op Jezus. En dat we bereid zijn om ons hele leven in te vullen zoals hij dat vraagt. Wat dat ook betekent. En dat is zoeken, maar dat we dat doen. En dat we dan zien wat er komt. En dat we dan vertrouwen op God. Want hij zal het maken. Amen. We willen danken en bidden. In onze voorbeden willen we denken aan de familie Bargeman, Gerson en Mieke. Want de vader van Mieke is afgelopen week na een ernstige ziekte en een lange tijd van ziek zijn overleden. We willen bidden voor onze broeder en zuster Harm en Plonie Otten van de Kleinsmastraat. Onze zuster zal morgen in Emmen een operatie moeten ondergaan aan de darmen. En we willen bidden voor het werk van de vrouwendienst, waar we straks ook voor gaan collecteren. En we danken met alle broeders en zusters die in de afgelopen week geopereerd werden. Vorige week hebben we voorbeden gedaan met hen. En we mogen vandaag danken, omdat zowel bij onze zuster Ria Drent, als bij onze broeder Arend Otten, als bij onze broeder Jan Bouwknecht de operatie geslaagd is. Laten we danken en bidden. Heer onze God, zo komen we bij u. En we danken u dat u onze God wil zijn. En we belijden dat ons denken beperkt is. En dat wij denken met onze eigen blik. Wij kunnen alleen maar denken vanuit ons eigen perspectief. En wij kunnen niet denken vanuit u. Dat gaat niet, op geen enkele manier. En wij kunnen soms niet begrijpen wat er gebeurt in deze wereld of in ons leven. En wij hebben soms het gevoel dat u onvoorstelbaar ver weg bent. Maar u gaat met ons mee. In de vreugde van het leven. In alle dingen die mooi zijn en die ons toevallen. In onze welvaart en in onze vrijheid. We mogen ze zien als geschenken van u. Maar u gaat ook mee in de dingen die moeilijk zijn. In ons lijden. Als ons leven botst met wat er in deze wereld gevraagd en verwacht wordt van ons. Als we te maken hebben met ziekte. We bidden u met onze zuster Plonie Otten en haar man Harm. Als Plonie morgen naar het ziekenhuis gaat om geopereerd te worden. Als het spannend is, Heere, wees haar nabij. Zegen hen en allen om hen heen. U bent bij ons. In ziekte. U bent bij ons in zorgen. U bent bij ons als we geconfronteerd worden met het lijden om ons heen. Als mensen die ons lief zijn, lijden. Niet alleen vanwege hun geloof, maar ook omdat ze ziek zijn. Of omdat er andere dingen gebeuren. U bent bij ons ook als de dood komt en we afscheid moeten nemen. Hoe moeilijk, hoe onmogelijk ook. U bent bij ons. We bidden u met de familie Bargeman, met Mieke en Gerson. Als de vader van Mieke is overleden, dan bidden we u dat u bij hen bent, bij hun kinderen. Dat u hen troost en kracht wil geven in dit verdriet. Wees ook bij de moeder van Mieke, geef haar kracht, Heere. Nu ze alleen staat. Wees bij haar. Omring haar met uw liefde en uw trouw. En geef dat zij mag merken dat u inderdaad die belofte, waar we vanochtend ook gezongen hebben, van uw nabijheid, dat zij dat mag ervaren. Wees bij alle anderen om hen heen, die door dit overlijden ook verdriet hebben. Zegen hen. Heere, in al die dingen bent u ons nabij. En tegelijkertijd is er nog zoveel meer lijden in deze wereld. Waar we ook voor willen bidden. Lijden van mensen door oorlog, door geweld, door honger. Lijden die het gevolg is van de verandering van het klimaat. Lijden dat het gevolg is van vervolging. Daar willen we vanochtend in het bijzonder voor bidden. Voor mensen die leven in landen waarin ze niet vrij zijn om te geloven in u. Waarin het geloven in u zelf zorgt voor lijden. We bidden u voor hen. Om kracht. Om nabijheid. Om uitkomst. Om moed. Om radicaal te blijven staan voor dat geloof in u. Wat het ook betekent. En we bidden u dat als dat lijden in ons leven komt, dat wij dan ook blijven staan. En als dat lijden in ons leven is, hoe klein ook, dat we ook daarin uw nabijheid en uw kracht mogen ontvangen. Heere, zo bidden we u voor wie wij zijn. We bidden u voor wat ons bezighoudt. En we bidden u voor wat wij doen. In heel ons leven, geef dat we getuigen van u mogen zijn. In de gemeente, geef dat we gemeenschap mogen vormen die leeft vanuit het geloof in u. Dat uw koninkrijk onder ons zichtbaar mag worden. Vanochtend willen we in het bijzonder bidden voor het werk van de vrouwendienst. Waarin gemeenschap en meeleven zo zichtbaar wordt. Wees nabij en zegent u dat werk. En zo willen we u ook danken voor al het mooie en het goede wat u geeft. We danken u voor uw nabijheid in onze nood. En we danken u heel concreet vanochtend met zuster Ria Drent. Met broeder Arend Otten en zijn vrouw. Met onze broeder Jan Bouwknecht en zijn vrouw. Dat u hen in de afgelopen week hebt gespaard. Dat de behandelingen waarvoor zij naar het ziekenhuis moesten. De operaties dat ze mochten slagen. We bidden u dat u hen ook nabij bent in het verdere herstel. We danken u, Heere, dat we u mogen kennen. En dat we hier vanochtend de tijd hebben om u te zoeken. Om tot rust te komen bij u. Geef dat die rust in ons hart mag komen. Geef wat nodig is om in alle hectiek, om in alles wat van ons gevraagd wordt, op u te blijven zien. Geef wat nodig is om te leven met u. In Jezus' naam. Amen. Collecte. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste rondgang is dus voor de vrouwendienst. De tweede, naar ik aanneem, voor Zegica Nederland, denk ik, hè? Ja, Zegica Nederland. En na de collecte zingen we als zegenlied opwekking 602. mogen we van hier gaan met de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.